Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerste uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, vanmorgen is toch nog erg snel natuurlijk uit ons midden weggenomen broeder Leendert Marinus de Bruin op de leeftijd van 74 jaar. De gelegenheid om de familie te condoleren en afscheid te nemen is DV dinsdag 3 januari van 7:30 tot 8:30 in het rouwcentrum Scheldestraat 3 te Barendrecht. En de rouwdienst wordt DV woensdag 4 januari om 14:00 in de aula van de begraafplaats de Oude Dijk, derde Barendrechtse weg 460, te Barendrecht gehouden. We willen ook aansluitend hierop de anderen noemen die ons dit jaar ontvallen zijn. Dat is allereerst op vrijdag 7 januari broeder Isaac van der Gaag in de leeftijd van 88 jaar. En donderdag 27 januari de moeder uit hetzelfde gezin, zuster Willemijntje de Bruin-Smitshoek in de leeftijd van 70 jaar. Maandag 21 februari onze oude broeder Leendert Cornelis Sneep in de leeftijd van 90 jaar. Dinsdag 8 maart onze oude broeder Arie Johannes Kraaienveld in de leeftijd van 91 jaar. Dan dinsdag 26 april onze zuster Cornelia Sloof Snoei in de leeftijd van 78 jaar. Maandag 4 juli zuster Huigerina Giesolf Visser in de leeftijd van 79 jaar. Woensdag 13 juli broeder Teunis Goud in de leeftijd van 88 jaar. Woensdag 3 augustus zuster Hendrina Francina Kraaienveld Kleinjan in de leeftijd van 96 jaar. En donderdag 1 september broeder Pieter de Waal in de leeftijd van 79 jaar. En woensdag 2 november zuster Johanna Bijl in de leeftijd van 95 jaar. En vrijdag 23 december broeder Johannes Binnenkade in de leeftijd van 88 jaar. En vandaag dus broeder Leendert Marinus de Bruin in de leeftijd van 74 jaar. We willen alle nabestaanden van harte Gods ondersteuning toewensen. En niet alleen van de namen die genoemd zijn, maar ook de namen die niet genoemd zijn. In ons midden zijn er meer die dit jaar hun geliefde naar het graf hebben gebracht. Wij wensen u van harte sterkte om dit jaar, dit moeilijke jaar, achter u te laten. En om dit te gedenken stel ik voor dat we samen gaan zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het negende vers, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. Thank you. schriftlezing kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 14. Hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 14. En daarna zingen wij van Psalm 139, het eerste vers: Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid.
En Jezus antwoordde en sprak tot hen wederom door gelijkenissen zeggende: Het koninkrijk der hemel is gelijk een zekere koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genodigde bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft, maar zij zulks niet achterde zijn heen gegaan. Deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap, en de andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende heeft de doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, toch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderen allen die zij vonden, beide, kwade en goede, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in het buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Voor de prediking is het u voorgelezen schriftgedeelte, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende families in ons midden. Dat is familie De Bruin en de familie van de Plicht Binnenkade, die in de achterliggende week bij het geopende graf hebben gestaan. Dan denken we aan degene die in het ziekenhuis liggen. Dat is zuster Goedegebuur en broeder J. van Huizen, senior, die gisteren een ongeval heeft gehad en in het Icazia ziekenhuis is opgenomen. Het is alles goed afgelopen, alleen hij heeft 4 breuken bij zijn borstbeen en dat is heel pijnlijk. We willen José Donkersloot ook opdragen, die een operatie aan de voet moet ondergaan. dankzegging willen we doen met de familie Sluimers. Klein Jan die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heer hen 45 jaar in de band van het huwelijk heeft willen sparen. En de familie Cabaret Mudde die met hun kinderen mochten gedenken dat ze 25 jaar in het huwelijk mogen gespaard zijn. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Ja, Heer, zo zijn we dan aan het einde van het jaar bij elkaar gekomen in uw bedehuis. Om zo ook met elkaar dit jaar af te sluiten. Niet gelijkerwijs de wereld dat doet, maar zoals het ons betaamt, Heer, vanuit uw woord, ernst te maken met de vergankelijkheid van dit leven. Roept gij ons deze avond naar het woord des levens te luisteren, opdat ons de weg der zaligheid zal aangewezen worden, de weg om te ontkomen aan het toekomende oordeel. Ja, de weg die gij zelf gebaand hebt, o Heere Jezus Christus, door uw komen naar deze aarde. En Heere, we staan er niet boven de wereld. En we hebben ook een wereldlievend hart, dat belijden we voor uw aangezicht. En van nature dan begeren wij ook de grenzen te verleggen en dan begeren wij ook mee te doen met de vrolijkheid van de wereld. Maar wilt u ons toch het inzicht geven dat onze stemmen zullen verstommen als het er werkelijk op aankomt. En we zijn er toch deze dag ook zo ernstig bij bepaald hoe snel iemand uit ons midden weggenomen kan worden. Dat hadden we nog niet verwacht, Heren, dat broeder De Bruin zo plotseling uit ons midden werd weggenomen, dat de ziekte zo snel zich liet aandienen. Ja, Heren, dan denken we in de eerste instantie ook aan de kinderen die daarom ook dit jaar zowel hun moeder als ook hun vader kwijt zijn geraakt door de onverbiddelijke dood. En smeken van u of gij hen toch de kracht en de bijstand wilt geven om dit te kunnen verwerken zo snel achter elkaar. En Heere, wilt gij dan de gedachten ordenen, zodat ze tot rust mogen komen in uw beleid, in uw goddelijke voorzienigheid. En wilt gij er dan in meekomen, Heere, zoals gij dat alleen maar kunt, met die eeuwige vertroosting. Ja, Heere, dat zij mogen ervaren dat gij van hen af weet. Sterk ze dan, Heren, in het bijzonder ook de komende dagen, vooral woensdag als ze samen, als kinderen en kleinkinderen, opnieuw weer rond het open graf moeten staan van een hunner ouders. Heren, u weet hoe moeilijk het is, maar daarom kunnen wij u terecht. Want gij kunt knopen ontbinden. En uw lieve geest vertolkt de onuitsprekelijke verzuchtingen. Omdat hij weet wat de raad van God is. Wij kunnen het niet altijd onder woorden brengen wat er in ons omgaat, Heren. Maar gij kunt het wel. Gij kunt het vertalen. O Heilige Geest. En geef dat dat ook onze troost mag zijn, opdat we het werkelijk in uw handen mogen geven. En we dragen ook de familie van der Plicht binnenkaart aan u op, die samen ook rond het graf hebben gestaan van hun geliefde vader. We mogen uw naam, o moeder, danken dat gij de kracht hebt gegeven om het aan te kunnen. En u de lege plaats in al zijn hevigheid op hen afkomt, bidden we van u of gij hem wilt helpen. En dat geldt niet alleen voor hen, maar dat geldt voor allen die hier vergaderd zijn in uw bedehuis, voor wie het erg moeilijk is om de naam te horen noemen, de naam van hun vrouw en man en moeder en vader. Ja, Heere, u weet ook hoe sterk de bloedband is. En we bidden van u, pleitend op dat kruiswoord dat gij, o Heere Jezus, hebt uitgesproken toen u daar uw moeder bij het kruis zag wenen. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. In dat kruiswoord hebt gij de ware troost geopenbaard voor alle bedroefden van hart. En daarom smeken we van u, of gij daar ook die bedroefden in ons midden uit wil bedienen. En dat ze niet blijven steken in die droefheid, maar dat het een prikkel en een aansporing mag zijn om zichzelf voor te bereiden op die grote godsontmoeting. En dan komt het erop aan dat wij een bruiloftskleed ontvangen. En we bidden van u of gij de les die deze avond ook door de prediking tot ons komt in ons hart wilt indragen door het werk van uw lieve geest. We dragen ook degene aan u op die in het ziekenhuis liggen. Zuster Goedige Buur, die nu langer in het ziekenhuis moet verblijven, wachtend op een plaatsje in een verpleeghuis. We bidden van u of gij haar kracht wil geven om dat ook over te geven. En wilt gij haar vertroost, ook wanneer ze zich alleen voelt, wanneer de heimwee zo sterk is. Heere, u weet het. Gedenk ook onze oude broeder van Huizen, die zoveel pijn moet lijden in het ziekenhuis. Wat een teleurstelling, wat een moeilijke weg op zo'n oude leeftijd. Heere, u kent hem toch. En wilt gij hem maken als een gespeend kind bij de Heere, zodat hij bij u tot rust mag komen. Zegen ook de behandeling om de pijn te verzachten. Ga ook met José mee als ze naar het ziekenhuis gaat. Geef dat de operatie mag slagen. Geef dat ze zich ook in eenvoudigheid afhankelijk mag weten van u. En dat zij het beseft, mijn lichaam is een kostbare gave Gods. En mijn lichaam en mijn geest is geroepen zich in de eer en de dienst des Heren te stellen. Zou u dat willen geven, Heren? Er is ook blijdschap in de gemeente bij de familie Sluimers, Kleinjan, die niet in ons midden zijn, elders verkeren, maar toch uitspraken om ook deze avond u de dank te geven dat gij hen hebt willen sparen met hun kinderen. 45 jaar lang. Wat een wonder, Heere. Dat ze er maar klein onder mochten worden. En dat ze in alle eenvoudigheid van zichzelf mogen afwijzen. Op u de Heere mogen wijzen. De gever van alle goed. Zo mogen we ook uw naam danken dat vader en moeder Cabaret met hun kinderen samen stil mogen staan. Dat ze 25 jaar aan elkaar verbonden mochten blijven. Wat zijt ge toch goed, Heere. En geef ook dat zij bij de genade Gods terecht mogen komen. Want alleen die genade Gods, die maakt dat het zo is zoals het is. En wilt gij dan uw vleugelen over hen uitbreiden, ook met het oog op de toekomst. En met het oog op hun kinderen, woon en werk in hun harten. Heren, zo leggen we allen voor u neer die het moeilijk hebben vanavond. Ach, heren, die zo eenzaam zijn. Ach, heren, wilt gij er toch zijn. Want als gij komt, dan is het toch goed. En dat het voor ons geen godsdienstig praatje zal zijn. Maar dat het werkelijkheid zal zijn. Wat de dichter zegt, het is mij goed nabij God te zijn. Past ons, Heere, om deze avond ook belijdenis te doen van al onze zonden en ongerechtigheden. Die naar de hemel zijn opgereisd. De zonden van land en volk, van kerk en overheid, van het gezinsleven, maar ook persoonlijk. Heren, dat wij als we aan het eind van deze dienst dat zullen zingen, met ons hart mochten zingen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons toch genade, Heren. En dat alleen in Christus. Amen. Zingen wij van Psalm 102... vers 15 en 16. Psalm 102, vers 15 en 16. Er zijn twee rondgangen. De tweede collecte is bestemd voor christelijke doeleinden. De eerste voor diaconie, dacht ik. Of voor de kerk. Voor de kerk? Voor de kerk. En de tweede voor christelijke doeleinden. En wij zingen dan onderwijlen Psalm 102, vers 15 en 16. Straks na het aanvang van de prediking zingen wij Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer van gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden betrouwt op hem, want hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heere, na het angstig klagen, ons het liefelijk licht uws aanschijns dagen en wil uw rijke gunst ons bieden. Derde vers van Psalm 4 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, we gaan vanavond luisteren naar een oudejaarspreek van Christus zelf. Want de gelijkenis die vanavond onze aandacht vraagt, is namelijk uitgesproken in de laatste week van de omwandeling van de Heere Jezus op aarde. Hij heeft deze gelijkenis uitgesproken in de tempel te Jeruzalem. En in de eerste instantie stelt hij in deze gelijkenis de zonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks aan de kaak. Maar tegelijkertijd heeft deze gelijkenis ook een boodschap voor ons allen. Het gaat immers over het Koninkrijk der Hemelen. En dan het Koninkrijk der Hemelen, zowel in het licht van het verleden, van het heden en van de toekomst. En we schrijven dan boven de prediking de gelijkenis van de bruiloft van de koningszoon. We willen stilstaan bij drie gedachten. Allereerst staan we stil bij een welmenende uitnodiging. Ten tweede bij een verschillende reactie. En ten derde bij een aangrijpend onderscheid. De gelijkenis van de bruiloft van de koningszoon. Een welmenende nodiging, een verschillende reactie en een aangrijpend onderscheid. We willen eerst, jongens en meisjes, gemeente, de gelijkenis zelf vertellen en daarna haar betekenis en dan die drie gedachten erin verwerken. Waar gaat deze gelijkenis eigenlijk over? Het gaat over een bruiloft. Een bruiloft van een koning. En deze koning die heeft deze bruiloft georganiseerd voor zijn zoon. Naar alle waarschijnlijkheid omdat zijn zoon zijn troonopvolger is. En hij wil de gezindheid van zijn onderdanen graag peilen. En daarom heeft hij ver van tevoren ook deze bruiloft aangekondigd. En nu het zover is, wil hij ook daadwerkelijk zijn onderdanen aan tafel hebben bij de toekomstige troonopvolger, zijn zoon. En als alles dan klaar is, dan zendt hij zijn dienstknechten uit om de genodigden ter bruiloft te roepen, zo staat er in vers 3. Dat was een Oosterse gewoonte. In het oosten werd je twee keer uitgenodigd, jongens en meisjes. De eerste keer ver van tevoren, zodat je de datum, en meestal was dat ook een hele week in het oude oosten, kon vastleggen en dat je je er helemaal naar schikken kon. En dan de tweede uitnodiging, die volgde dan vlak voordat de bruiloft zou beginnen. En dat was als het ware een herinnering van, weet u het nog? Ja toch? O zeker, de bruiloft gaat beginnen. En bij die tweede uitnodiging mochten de dienstknechten verwachten dat ze de genodigden als het ware al enigszins klaar zouden aantreffen. Dat zij eigenlijk al konden zien aan de toekomstige gasten, o zie je wel, ze hebben er helemaal op gerekend. Dus die tweede uitnodiging zou je kunnen typeren als een herinnering aan de eerste uitnodiging. Dus dat was in het verlengde van elkaar. Maar wat lezen we? Als die dienstknechten dan komen, dan willen ze niet. De genodigden, ze geven nadrukkelijk te kennen dat ze er geen zin aan hebben. In het Grieks komt een woord naar voren wat heel duidelijk aangeeft dat de genodigden zeer onvriendelijk doen tegen de dienstknechten die komen om hen te herinneren aan de uitnodiging. En zo keren ze terug tot de koning. De koning is niet direct van slag. En hij hanteert het oordeel der liefde en gaat er min of meer van uit dat er een misverstand in het spel is. Is dan de datum de eerste keer niet goed doorgegeven? Is het dan niet duidelijk dat het nu al het geval is dat die bruiloft gaat beginnen? En daarom stuurt hij ze nog een keertje, vers 4, wederom zond hij de andere dienstknechten uit, zeggende, zeg tot de genodigden, en dan moeten ze heel nadrukkelijk aangeven dat hij al helemaal bezig is om alles klaar te maken. Zie, ik heb het middagmaal al gereed gemaakt en ik heb de ossen al geslacht. Want jongens en meisjes, vanwege de temperatuur in het Oude Oosten kon iemand die een bruiloft organiseerde niet ver van tevoren de beesten slachten om het vlees op te dienen. Het beest moest dezelfde dag wanneer het opgediend zou worden nog geslacht worden, zodat het vlees niet heel snel zou bederven en het dezelfde dag nog geserveerd kon worden aan de gasten. En daarom laat de koning duidelijk merken, ik ben al bezig. Ik ben al bezig om de tafels te dekken. En wij hebben al het middagmaal gegeten. En vanavond zal de hoofdmaaltijd plaatsvinden. En zo gezegd, zo gedaan. En wat wil nou het geval? Er staat in vers 5 dat zij zulks niet achtende. Dus er komen reacties op deze nadrukkelijke extra nodiging. Ze verachten de dienstknechten. Ze bespotten de dienstknechten, zo zou je het ook kunnen zeggen. En de een zegt, nou ik heb het zo druk. Nee hoor, ik moet nodig naar mijn akker toe. En wil je me verder niet meer lastigvallen? En de ander die zegt, ja ik moet mijn klanten bedienen. Die gaan voor en ga dan naar de winkel uit. Want ik moet doorgaan met mijn werk. Ze worden veracht en ze treffen ook nog andere soorten aan die grijpen de dienstknechten zelfs en die doen de dienstknechten geweld aan. Ze slaan als het ware de dienstknechten weg en er zijn er zelfs die durven notabene een van de dienstknechten te doden. En met die boodschap keren de dienstknechten terug. Nou ja, jongens en meisjes, jullie kunnen wel begrijpen hoe die koning heeft gereageerd. Die koning is diep gekwetst. En hij is daarom ook heel kwaad. Terecht immers. En wat doet hij dan als hij toornig is? Dan zendt hij soldaten naar alle genodigden. En hij gaat die genodigden straffen. En hij gaat een stad in brand steken. Dat was heel gewoon in het Oude Oosten, een dergelijke reactie. Dus daar hoeven wij niet vreemd van op te kijken. Dat was toentertijd heel gewoon. Want, zegt hij heel duidelijk, de bruiloft is wel bereid, doch de genodigden waren het niet waardig. Ze hebben het zich onwaardig gemaakt. Maar ja, wat moet die koning nu? Met al dat eten, de tafels zijn gedekt, een grote bruiloftzaal is afgehuurd. Wat moet hij nu met alles? En dan geeft hij de dienstknechten de opdracht om weer uit te gaan. En dan staat er, ga uit
naar de uitgangen van de wegen. En zoveel als gij er vinden zult, roept ze tot de bruiloft. De koning zegt als het ware, iedereen die je tegenkomt, neem mee. Nodig uit. En trek hem als het ware uit de steeg of achter de struiken vandaan. In de achterbuurt, neem die zwerver maar mee. Neem ze allemaal mee. En nodig ze uit. Zodat straks ook de zaal vol zal zijn met aanzittende gasten. Dat doen de dienstknechten. En jawel, daar zie ik al die mensen naar het paleis toe gaan en ze stromen naar binnen. En dan breekt de maaltijd aan. En nu was het in het Oude Oosten heel gewoon dat de koning apart ging eten met een klein gezelschap in een andere zaal. En dat hij heel af en toe eventjes binnenkwam in de grote zaal waar de rest van de gasten aanwezig waren. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef toen hij zijn broer liet eten. En wat gebeurt er? Daar komt de koning binnen. En de koning is blij en verheugd als hij al die gasten ziet zitten aan de tafel. En hij kijkt om zich heen. En dan opeens, hij staat stil. En hij kijkt. Zijn gezicht betrekt. Wat is dit nou toch? En hij doet een paar stappen naar voren, want dan ziet hij daar een man zitten zonder bruiloftskleed. En hij wijst hem aan en hij zegt, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Hij weet niet wat hij zeggen moet. Want van binnen weet hij het wel. Ja, dat was vermetelheid, hoogmoed. En de koning, hij laat het er niet bij zitten. Hij is diep gekrenkt en gekwetst en hij zegt, bind hem aan zijn handen, zodat hij zich niet kan verweren. Bind hem aan zijn voeten, zodat hij er niet vandoor kan gaan. En werpt hem uit in de buitenste duisternis, want daar zal wening zijn. En knersing der tanden. Nou, zegt iemand, dat is toch wel heel hard van die koning. Ja, maar jongens en meisjes, luister nou eens, gemeente. Nu was het in het Oude Oosten heel gewoon dat ze allemaal een bruiloftskleed aangeboden kregen. En de kledinggewoonte stond hoog aangeschreven in het Oude Oosten. Bijvoorbeeld bij rouw droeg men gescheurde kleren. En bij een feest droeg men witte kleding. En denk erom, als iemand zich daar niet aan hield, dan werd dat als een zware zonde aangerekend. Dat is vandaag ook nog goed hoor, bepaalde gewoonten. En vooral bij grote feesten, dan zorgde de gastheer ervoor dat er feestkleding aanwezig was. Uniforme kleding. Dus dat ze allemaal hetzelfde droegen. Dus dat was heel gewoon. En daarom toen dit plaatsvond, was het ook in de gedachtenwereld van het Oude Oosten terecht wat die koning deed met deze man. Want deze man, die had dit bruiloftskleed geweigerd. Het was hem aangeboden. En misschien heeft die dienstknecht wel heel nadrukkelijk gezegd, weet wat u doet. Ja, maar zo kan ik ook wel naar binnen. En ik zal wel zien hoe dat afloopt. En ik val toch niet op tussen die grote massa. En zo gebeurde het dat deze ene man beetgenomen werd en buiten geworpen werd. Wat betekent deze gelijkenis? Allereerst begint de Heer Jezus en het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die zijn zoon een bruiloft heeft bereid. Dat koninkrijk der hemelen, gemeente, dat is het rijk van Gods genade. En dat rijk dat is vooral geopenbaard in de komst van de koning van dat rijk. Dat is de zoon van God. Die namens God regeert. En dat rijk is met name geopenbaard in de gang van de vernedering van deze koning. Dat hij al zijn heerlijkheid heeft afgelegd. En dat hij het kleed van een dienstknecht heeft aangenomen. En dat hij zo in de gang van zijn diepe vernedering ook opgeklommen is. In de gang van zijn verhoging tot de troon waar hij zit aan zijn vaders rechterhand. En dan de bruiloftsmaal. De bruiloftsmaal, dat is het beeld wat we ook veelal in de schrift aantreffen. Het beeld van de verloving. Van de geestelijke ondertrouw. De geestelijke band die gelegd wordt tussen die koningszoon en zijn onderdanen. Die geestelijke band die uiteindelijk zal uitlopen in het eeuwige huwelijk. Ik word met een bruidegom. Ik denk aan Hosea 2 vers 17. Waar de Heere zijn volk belooft hen te ondertrouwen in eeuwigheid. Ik denk aan de bekende huwelijkspsalm, psalm 45. Waar het gaat over de bruid en de bruidegom. Die elkaar ontmoeten en met elkaar zullen trouwen. En de maaltijd waar die onderdanen van genieten mogen, dat zijn de weldaden van die koningszoon. De weldaden die hij immers verworven heeft door zijn lijden en sterven. Ik zal een paar weldaden noemen. Daar ligt op die tafel de vergeving der zonden. En ik zie op die tafel liggen de heiligmaking. Ik zie daar op die tafel liggen de gave van de hoop, van het ware geloof, van de liefde. En noem maar op al die gaven die God in zijn woord heeft geopenbaard, die hij aan zijn volk uit vrije genade schenkt. En dan een derde. Dat is de nodiging. Die welmenende nodiging. Dat is de roepstem van het evangelie bij monden van Gods dienstknechten. God zendt zijn dienstknechten uit. En de eerste keer, weet u wel, dat die dienstknechten in onze gelijkenis erop uitgingen. Om ze te herinneren aan een eerder ontvangen uitnodiging. Dat zijn de profeten. De profeten die reeds honderden jaren van tevoren hebben geroepen dat de koning zal komen. En toen op een gegeven moment heeft de Heere weer een profeet verwekt in Johannes de Doper. Die vlak voor de komst van de koning het volk der Joden eraan herinnerde. Dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. En daarom roept hij hen op, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de roeping der Joden. De Joden die hebben de eerste uitnodiging ontvangen. Uit Gods hand. Ze hebben het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen dat is de kaart die ze gekregen hebben. Waar heel duidelijk op aangegeven staat. Hoe hij zal komen. Waar hij zal komen. En wanneer hij zal komen. En Johannes is als het ware zo'n dienstknecht. Die hen eraan herinnerd heeft. Maar zij wilde niet. Zij wilde niet. En dat heeft de Heer Jezus duidelijk ook gezegd. De schriften zijn het die van mij getuigen. En gij onderzoekt de schriften. En gij doet wel. Want die kunnen u wijsmaken tot zaligheid. Maar gij wilt tot mij niet komen. En als dan een extra nodiging plaatsvindt, geliefden. Dan moeten we daar de nodiging van de apostelen onder verstaan. Hoe de discipelen van de Heer Jezus na de uitstorting van de Heilige Geest erop toegerust waren om nog een keer tegen het volk der Joden te zeggen dat alle dingen gereed staan en dat ze nog een keer uitgenodigd worden. Ach, wellicht is er een vergissing in het spel. Ach, zou u niet willen komen? Want het middagmaal is al achter de rug. En de ossen zijn al geslacht. Na Pinksteren mogen de discipelen immers prediken van het geslachte lam Gods. Maar ze worden bespot, denkbaar, aan Pinksteren. En ze worden zelfs gevangen genomen, denkbaar aan Petrus en Johannes. En er worden er zelfs gedood. Denk maar aan de onthoofding van Jacobus. En dan, ja, dan is God toornig. En God is gekomen tot het volk der Joden. En dat zeggen we met alle bescheidenheid, geliefden. Daar moeten we geen verkeerde uitleg aan geven. Het gaat helemaal niet om antisemitische gevoelens op te roepen. Helemaal niet, maar we hebben het volk der Joden lief. En we geloven echt dat de Heere nog onvervulde beloften heeft voor het volk der Joden. Maar de geschiedenis leert heel duidelijk dat in het jaar 70 na Christus de Romeinen een ontzaggelijk bloedbad hebben verricht en de stad Jeruzalem in brand hebben gestoken. Zoals dat hier ook in deze gelijkenis in vers 8 heel duidelijk wordt voorspeld in vers 7. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. En dat is echt gebeurd. De Romeinen waren in dienst van God. Om een tijdelijk ontzaggelijk oordeel over de stad heen te laten gaan. Als een ernstige prediking ook voor ons. Maar zeker ook voor de Joden. Ja, wat nu? Als het verbondsvolk dan weigert. Spot. Veracht. Wat nu? Nou, zegt die koning, ga dan in de uitgangen van de wegen. En roep ze tot de bruiloft, wie je ook maar vinden kunt. En dan zien wij hoe de prediking van het evangelie zich uitstrekt over de heidenen. Dat de grenzen doorbroken worden. En dat aan alle creaturen het evangelie van vrije genade wordt verkondigd. En dat de dienstknechten welmenend aan mogen dringen. Kom tot de bruiloft. Alle dingen zijn gereed. En zo is de prediking van het heilig evangelie ook tot ons gekomen, geliefden. Niemand van ons die deze avond hier aanwezig is, kan niet zeggen dat hij niet genodigd is. Ieder, zoals hij hier zitten staat, is heel persoonlijk uitgenodigd. En Gods knechten moeten als het ware erop aandringen. Die moeten naast u gaan zitten. Die moeten u als het ware bij de jas grijpen zoals de engelen Lot grepen. Om uit Sodom en Gomorra te vluchten. Ga uit, ga uit. Gods knechten moeten ze opzoeken waar die zondaar zich ook verstopt.
Misschien verstopt u zich wel achter uw godsdienstig gelaat. Misschien verstopt u zich wel achter al die godsdienstige smoesjes om niet te komen tot God. Dat u zegt, nou ja, een mens kan zich toch niet bekeren en een mens wil zich toch niet bekeren. Het is allemaal waar. Maar het kan een masker zijn, geliefden, om uzelf weer een excuus in de handen te geven door de duivel. Om niet te komen, om maar te blijven en Gods knechten te laten roepen. Of dat je altijd maar bezig bent met het uitstellen. Dat je zegt, nou ja, daar zal ik dan morgen wel eens even over nadenken. En als dan de volgende dag die dienstknecht komt en zegt, en... Ja, ach, ik heb er eigenlijk geen tijd voor gehad, sorry. Maar vindt u het goed dat ik u dan vanavond bel? En als die dan vanavond wacht op een telefoontje en er komt geen telefoontje, dat die knecht nog eens denkt van, nou zal ik hem dan zelf nog eens benaderen? En dat ik hem benader. Oh ja, dat is waar ook. Nou, morgenochtend dan. Och, ik heb het toch zo druk. Ik moest overuren maken. Het dagelijkse leven neemt me toch zo in beslag. Ja, het is waar hoor. U hebt me nadrukkelijk genodigd. U hebt de gewilligheid van God laten zien. De gewilligheid van de zaligmaker hebt ge getoond. En dat is ook hier gebeurd, hier in Barendrecht. Niemand van ons kan hier vanavond zeggen, ik ben niet uitgenodigd. Dat is een grote leugen. Dat is een leugen uit de hel. U bent allen persoonlijk genodigd. En waarom bent u niet gekomen? O, overweeg dat eens. Dat welmenende van Gods kant dat hij bewogen is om u niet buiten te laten staan en buiten om te komen waar straks wening zal zijn en knersing der tanden. O, dat u deze avond het eens mocht inleven buiten te staan ondanks de hartelijke nodigingen van Gods dienstknechten om te komen tot de bruiloft. En er komen er. Jazeker. We zien daar de mensen komen. Zo heeft onze gelijkenis ons voorgehouden. Ze worden als het ware meegetrokken naar het koninklijk paleis. En ze komen in stromen naar binnen. En dat zien wij ook in de geschiedenis gerealiseerd. Vooral ook in het begin van de kerkgeschiedenis, dan zien wij dat Petrus, wanneer hij die preek houdt op de Pinksterdag, dat er in één keer 3000 tot bekering komen, aangevuld tot 5000, zodat het in Jeruzalem niet in een hoek is geschied, dat er vele duizenden zijn gekomen, zodat heel Jeruzalem er wel over moest praten, zodat de Joden die de eerste genodigden waren wel moesten bekennen dat er kracht uitgaat van het evangelie. En wij weten hoe het gegaan is. Hoe daar de apostelen buiten de landsgrenzen van Israël het evangelie hebben gepredikt. En dat overal gemeenten gingen ontstaan in het toenmalige Romeinse Rijk. Wij weten in de kerkgeschiedenis dat er plaatsen, landen zijn geweest waar de Heere krachtig heeft gewerkt, waaronder ook ons lieve vaderland. Dat weten we. Dus er zijn er vele duizenden gekomen. Het zal een schare zijn, zo zegt de schrift mij, die niemand tellen kan. Meer dan miljarden, die niemand tellen kan. Uit al die duizenden jaren. En die komen. Die komen. Die komen onder de genademiddelen. Want als God een zondaar vanuit het eeuwige welwagen, dat verkiezend welwagen van God, gaat trekken, dan brengt hij ze onder de genademiddelen. Onder het woord van God. Onder de zuivere bediening van het woord.
En daarom, jonge mensen, als je bekeerd wil worden, dan moet je hier zijn, hoor. Onder de prediking van het heilig evangelie. Dan brengt hij ze als het ware in het voorportaal van het koninklijk paleis. Waar de bruiloftsmaal wordt aangericht op de tafel van het heilig evangelie. Hij brengt ze onder de genademiddelen. En daar onder die genademiddelen, daar worden ze bearbeid door Gods lieve geest. En daar komen ze in de gemeenschap van die kerk. Die bruidskerk. Die door Gods knechten als het ware klaargemaakt moet worden voor de ontmoeting met die koningszoon. Met die hemelse bruidegom. En God die het al regeert. En waar alles van uitgaat, die overziet alles. Die roept knechten. En die zendt knechten. En die drijft die knechten aan. En die zorgt ervoor dat die knechten zorgvuldig en gedetailleerd die uitnodigingen verzenden, uitspreken, uitleggen nog een keer. En die knechten die begeleiden die genodigden. En die leiden die genodigden. Door het voorportaal heen naar de bruiloftzaal. En God die staat daarachter. En God die zal dat ook alles beoordelen. En dat is dan ook aan God. Niemand heeft de bevoegdheid om op de rechterstoel te zitten. Alleen God die kan het rechte oordeel vellen. Ja, Gods dienstknechten die krijgen wel een zekere zin onderscheidingsvermogen. En die moeten duidelijk de kenmerken van het evangelie, van Gods genade en van het leven der genade verkondigen. Maar God regeert. En hem komt het oordeel toe. En daarom overziet hij deze avond de gemeente van Barendrecht. En degene die in ons midden zijn. En dan ziet hij een man zitten. Een vrouw zitten. Een jongen zit, een meisje, zonder bruiloftskleed. Wel in de kerk, wel in de zaal, maar niet van de kerk. Bent u dat? Bent u dat, dominee? Spreek ook voor mezelf. Ben jij dat? Dat is ernstig. Wie is die man eigenlijk? Ja, er zijn veel uitleggers die hebben daar hun hoofd over gebroken, gemeente. Er is wel een uitlegger die zegt, nou ja, dat moet vast Judas zoon Iscariot zijn. Want het gaat toch maar over één man. Nou gemeente, dat is niet alleen Judas. Er zijn wel uitleggers die hebben gezegd, daar heeft de Heere Jezus de paus mee bedoeld. Als een soort profetie. Een man zonder bruiloftskleed. Maar ik denk dat dat niet de juiste uitleg is, gemeente. Ik denk dat de Heere Jezus met deze ene persoon niet een bepaald persoon noemt, bedoelt. Maar een soort mens. Want we moeten goed lezen. Wat zegt de koning? Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Punt. Nee.
dat zegt hij niet. Dat kan hij wel vertellen. Maar hij zegt, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? Daar gaat het om, in de gelijkenis.
O, zeker, u hebt wel gelijk, het gaat hier over één man, dat klopt. Want het moet wel een bruiloft blijven. Dat wil de Heer Jezus benadrukken. Het moet hier niet een soort rechtszaal gaan worden. Het moet hier niet een gericht gaan worden. De blijde vreugde van de bruiloft mag niet bedorven worden. Het is één man, maar dat kan ik zijn. En juist omdat het die ene is, zegt mij dat heel duidelijk hoe vermetel deze man moet geweest zijn. Hij waagde het erop om zonder bruiloftskleed binnen te gaan. En in de derde plaats komt hier duidelijk openbaar de ontmaskering van de hypocriet, de naam Christen. Want wie komt hier binnen, jongens en meisjes? Kijk eens eventjes. Wie daar binnenkomt, dat is de koning zelf. Dat is God zelf. En laat dat nou eens op u inwerken deze avond. Op de oudejaarsavond. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dat is God zelf. Het gaat erom om voor God te bestaan. Het gaat er niet over hoe de mensen over me denken. Of ik erin lig. Of ik meetel. Of ik goedgekeurd word. Maar hoe denkt God erover? En daarom is toch de kernvraag deze avond: wat is dan dat bruiloftskleed? Nu, gemeente, dan houd ik me maar heel eenvoudig aan de uitleg van onze kanttekenaren op de Statenvertaling. De kanttekenaren die schrijven dat bruiloftskleed, dat is Christus met zijn gerechtigheid, 1. Maar daar volgt iets op. Aangenomen door een waar geloof, 2. En dan het derde, waaruit dat ware geloof blijkt, het welk door de werken der liefde krachtig is en betoond wordt. Zuiver, zuiver verklaard, geliefden van onze kanttekenaar. Er staat eerst Christus en dan zijn gerechtigheid. Precies zoals onze catechismus dat zegt in zondag 7. Het welk Christus en al zijn weldaden aanneemt. Wat zeggen onze hoogverlichte kanttekenaren? Dat het dus gaat om de persoonskennis van Christus. Zo is het toch ook als het goed is met een verkering. Je wordt toch niet verliefd op het meisje, omdat dat meisje zoveel bezit. En dan zeg je, dan neem ik het meisje er op de koop toe. Maar als dat meisje alles kwijtraakt, dan zeg je, nou ja, ik heb er wel aan gedacht om met jou verder te gaan, maar ik doe het toch maar niet. Het gaat om Christus en zijn gerechtigheid. En dat is het kleed.
Dat is het kleed dat gepredikt wordt in het heilige evangelie, aangenomen door het geloof. Nee, nee, dat staat er niet. Door een waar geloof. Omdat onze kanttekenaren ook weten dat mensen met een historisch geloof Christus aannemen. Met een verstandsgeloof. Alsof het een wiskundesommetje is. Omdat onze kanttekenaren weten dat er ook een tijdgeloof is. Vanwege de omstandigheden en het enthousiasme en het tijdelijke. Of een wondergeloof, omdat zij zo door de operatie zijn heen geleid. En dat ze daarom zo gelovig zijn geworden. Mis. Het gaat hier om een waarzaligmakend geloof. En dat waarzaligmakend geloof, dat kent iets van datgene wat aan zondag 7 vooraf is gegaan. Die kennen een bewuste afsnijding uit Adam. Een bewuste afsnijding uit Adam. Dat zij bij Adam bekend zijn gemaakt. En bedroefd zijn geworden vanwege hun Adams bestaan. En dat ze met geheel hun Adams bestaan niet voor God kunnen bestaan. En dat ze ook wat een godsdienst betreft niet anders doen dan als Adam hun naaktheid te bedekken met wat bladeren. De tweede Adam, Christus en zijn gerechtigheid, wordt aangenomen als een gave, als een geschenk van de Vader, van die God die binnenkomt en het overziet en ziet. Een man zonder bruiloftskleed. En hoe weet dan een ziel dat hij het waarzaligmakend geloof mag beoefenen, het welk door de werken der liefde krachtig is en betoond wordt. Dus dat komt uit in een godzalige levenswandel. En die godzalige levenswandel, geliefde gemeente, heeft de geur van de liefde. Terwijl door de liefde krachtig betoond wordt in de werken, in de vruchten van het ware geloof. Dat is nog duidelijk, gemeente. En nou de vraag. Vriend, we gaan weer eens naar die man kijken. Hoe zijt gij hier binnengekomen? En al geestelijk. Dat kan hij wel vertellen. Jazeker. Hij kan vertellen dat hij daar ergens in een achterbuurt zat. En dat hij helemaal verstrikt zat in zijn oude leventje. Zijn eertijds. En toen kwam er een dienstknecht van God in zijn leven. En dat kan je gewoon hebben als je in de kerk zit, hoor. En toen ging die dienstknecht, die ging zo ernstig preken. Kwam het zo persoonlijk op me af. En toen gevoelde ik dat hij mij bedoelde. Ja, toen heb ik gebroken, hè. In mijn oude leven. Toen ben ik meegegaan met die dienstknecht. Meegegaan naar het voorportaal van de koning. Hoe zijt gij binnengekomen? Nou, toen kwam ik binnen. Maar nee, dat vraag ik niet. Ik vraag niet naar je bekering. Ik vraag naar je bedekking. Dat is wat. We laten het maar zo staan, gemeente. Ja, maar zegt iemand, dominee, maar dat is toch allemaal wel nodig. Jazeker. Zorg dat je een bekering hebt. een waarachtige bekering tot God. Maar zorg dat je hem ook weer kwijtraakt. Dat je er doorheen zakt. Dat het je grond niet wordt. Dat het je bedekking niet wordt. Want dat zal straks God niet vragen. Hoe zijt gij hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Waar zat dat nou op vast bij die man? Heel eenvoudig. Die wilde niet uitgekleed worden. Die getrouwe dienstknecht die hem geroepen had, die hem geleid had, geestelijk nu wel te verstaan, die ging op een gegeven moment hem erbij bepalen dat hij zo voor God niet kon bestaan. En die ging hem uit liefde uitkleden. Echt, uit liefde. En die zei, man, dat doe ik dan omdat ik je lief heb. Want een bekering kun je nadoen hoor. En napraten en nawenen. Naspelen. En ook nog wel een beetje geloven ook. Maar je bedekken voor God, dat kun je niet nadoen. Dat kun je ook niet maken. Dus die knecht, die zei, meneer, houd daar in dat voorportaal. Wat gaat u doen? Ik ga naar binnen. Ja, maar wacht eens eventjes. Mag u dat? Ik ben toch geroepen. Ben toch gekomen. Ik heb toch belijdenis gedaan. En ik heb toch gebroken met de wereld. Ik heb zelfs avondmaal gevierd. Dat kan. Ja, maar waar is je bedekking voor God? Waar is Christus en zijn gerechtigheid? Ja, maar, en daar gaan we noemen, hè. Ja, maar God is een heilig God. En een rechtvaardig God. En hij kan de zonde niet ongestraft laten. Wat doe je met je schuld voor God? Wat doe je daarmee? Ja, maar ik heb toch dit meegemaakt en ik heb toch dat beleefd. Ja, dat vraag ik niet. Je bruiloftskleed. Kijk, en dat is nou helaas zo met een hypocriet, geliefden, die wordt geïrriteerd. En die laat hem niks afpakken. Die laat zich niet uitkleden. Echt waar niet. Oh, hij laat zich wel de zonde aanwijzen, dat wil hij nog wel. Maar je moet niet aan zijn jas komen. Je moet niet aan zijn bekering komen. Je moet niet aan zijn grondjes komen. Dan wordt hij geïrriteerd. En dan zegt hij, ja, maar ik kan zo ook wel. En wat verbeeldt u zich wel? En kunt u dan over mijn staat oordelen? Kunt u dan over mijn ziel oordelen? En zo praten ze met allerlei vrome slingerwegen om de zaak zelf heen. En dan moet ik zeggen, geliefden, namens mijn zender. Gods knechten moeten dat zeggen. Daar komt het op aan. Zeker, geliefden, als er bekommering is. Dat je bekommerd over de aarde gaat. Vanwege je onbekeerde staat voor God. Dat je evangelische bemoediging hebt gehad, dat het nog kan voor je. Werp het niet weg. En dat je tranen schreeuwt in het verborgene. Vanwege je zonde die je bedreven hebt tegen een goeddoend God. Werp het niet weg, daar gaat het niet om. Maar laat het je grond niet zijn. Een mens zal er vroeg of laat een keer doorheen moeten zakken. Zodat hij gaat zeggen, o God, het kan mijn naaktheid voor u niet bedekken. En daarom, wanneer zo'n dienstknecht daar eerlijk een afsnijdende prediking overheen laat gaan, laat het dan gebeuren. O, om uw lieve, onsterfelijke ziel wel, laat het dan gebeuren. O, laat u zich dan maar weer opnieuw als een onbekeerde, goddeloze vijand voor God blootstellen. Daar in het voorportaal, voordat u de bruiloftzaal binnengaat. Ga dan maar daar in je naakje staan voor God. Want je hebt niets. Je hebt niets. Maar je hoeft ook niets te hebben. Want het bruiloftskleed hangt gereed. Dat zijn de zoenen kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Ja, sterker nog, dat is die lieve borg zelf. Die borg die zich met u verenigen wil. Het komt op die vereniging aan. En volk van God, hij heeft zich in de tijd met u verenigd. Toen hij geboren is in de stal van Bethlehem, daar heeft hij uw vlees en bloed aangenomen. Om uw naaktheid voor God te bedekken, nietwaar? En zo heeft hij zich in die lieve gang van zijn vernedering verenigd met een goddeloos, doenwaardig zondaar, zoals u en ik bent, om daar met eerbied gesproken dat kleed samen te stellen waarmee u voor God kunt bestaan. Ja, geliefden, dat kleed, dat is het kleed van zijn gerechtigheid, maar dat is hij ook zelf. En daarom zal een ziel gebracht worden in een Christusgemis. En zal hij als zo'n missende ziel over de aarde gaan. En zal hij jaloers worden op het volk van God. En zal hij zeggen, die kennen Christus, die kennen Christus. En die ken ik niet. O geliefden, dan komt er een gemis in de ziel, dat nog veel sterker is dan het gemis aan bekering en aan kenmerken. Dan vervaagt dat. Ja, sterker nog, dat raak je kwijt. Dan gaat de kracht uit, dat droogt op. Dat is voor je geen waarde meer. Want dan komt er een tijd in je leven dat je zegt, Christus leren kennen. Moet Christus leren kennen. En dan gaat het helemaal niet over drijven. Nee, want dat is ook een list uit de hel. Als dat gezegd wordt. Nee, het gaat om het binnenkomen bij God. Daar gaat het om. We moeten ons niet zo gauw laten afleiden door allerlei listen van de vorder duisternis. Want die probeert op een godsdienstige wijze ons binnen te drukken. Ga maar. Zo kan het ook. Doe maar. Of dat nou op een lichte manier is of op een zware manier, dat maakt allemaal niks uit voor de duivel, hoor. Als je maar gaat zonder. Zonder. Kijk. En als je werkelijk in dat Christusgemis terechtkomt, je wordt geplaatst in die weg voor het recht van God. En dat je zegt, ja, dan moet ik straks voor God verschijnen. Maar ik kan niet voor God verschijnen. Naakt voor God. En je gaat dat billijken. Dat je zegt, ja, dan moet God mij van voor zijn aangezicht wegwerpen. Vanwege mijn zonde en ongerechtigheden. Dat moet hij doen vanwege zijn lief recht. Dan mag die dienstknecht, die mag wijzen op het kleed zijner gerechtigheid. zijn gerechtigheid. Waarin God zo geëerd wordt. Dat recht van God geëerd wordt. O, als je daar nou achter mag schuilen, dan is je naaktheid voor God bedekt. O, als God dan de zaal overziet, dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij u niet zitten. Goddeloze, arme doemeling in ons midden. Maar dan ziet hij zijn zoon zitten. Kijk dan eens naar het gezicht van die binnenkomende koning. Dan komt er een heilige glimlach op zijn aangezicht. Ja, dan is hij verheugd. Verheugd. Ja, de zondaar is ook verheugd. Wanneer hem uit vrije loutere genade hem die klederen des heils worden aangedaan. En als hij dat door een waar zaligmakend geloof. Het gaat hier niet over de mate waarin. Maar door een waar geloof mag aannemen. Dan doet hij dat al bevende. Vanwege zijn onwaardigheid. Dat grijpt hij niet. Dat pakt hij niet. Maar vanwege zijn onwaardigheid. Maar hij kan het ook niet meer laten. Omdat hij zich naakt weet voor God. En dan mag hij dat omhelzen door een zaligmakend geloof. En dan zal het ook kracht geven in zijn zielenleven. Om hem lief te hebben. In de praktijk van de godzaligheid. En dan is hij verheugd in de klederen des heils. Maar als God dan ook die zaal overziet. Geliefden, dan is God ook. Verheugd met de engelen Gods. Daar zit een jongen. Daar zit een meisje. Daar zit een man en vrouw. Die wenste zichzelf niet te bedriegen voor de eeuwigheid op deze oudejaarsavond. En die ging instemmen met een afsnijdende prediking. En zijn vijandschap werd gebroken en hij kreeg zijn vijandschap in te leven. En zijn naaktheid voor God te beleven. En al benend en schreeuwend riep hij het uit. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is een eeuwig zielsverderf. Want dat blijkt heel duidelijk. Bindt hem aan zijn handen en zijn voeten. Zodat hij zich niet meer kan verweren. En dat hij niet meer op de vlucht kan slaan. En werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Ja, en dat tandengeknerst, dat is een ontzaglijke zaak, geliefden. Want dat is het tandengeknerst vanwege het ongeloof. Van die eeuwige spijt, had ik maar geluisterd naar mijn dominee. Had ik maar geluisterd naar die ouderling. Had ik maar geluisterd naar dat kind van God dat me zo eerlijk behandelde. En had ik toen maar gebogen. Had ik toen maar gezegd, man, je hebt gelijk, ik bezit niks. Ik ben naakt voor God. Maar is er dan nog doen aan voor mij? Jazeker. Er is nog doen aan, want we leven nog in het heden der genade. De laatste dag is wel aangebroken van dit jaar. Maar de laatste dag van uw leven is nog niet aangebroken. Het is nog de dag der zaligheid. Daarom. Kom tot de bruiloft. Alle dingen zijn gereed. Amen.
eindig mijn gebed. Heere, past ons uw naam ootmoedig te erkennen dat gij arbeid besteedt aan onze zielen. Dat toch die arbeid niet te vergeefs zal zijn. En ga zo met ons het oude jaar uit, nieuwe jaar weer in. En breng ons morgenochtend ook weer bij elkaar in uw bedehuis. Dat wij ook zullen bedenken dat wanneer het 12 uur is, dat dan uw dag aanbreekt. Dat wij met onze kinderen die dag niet zullen ontheiligen. Bewaar ons toch voor die zonde. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Gedenk ons land, Heere. Gedenk nog in de toren des ontfermens. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen het 4e vers van 79 en dat doen wij staande. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.